Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, of goedemorgen, als u morgenochtend luistert, of goedemiddag, morgenmiddag. Het is in ieder geval op dit moment maandag 18 juli 7 uur, de zomerse editie van Voetbalpraat. Elke maandag zijn we er, totdat het seizoen weer begint.
Warm, hè?
Heel warm, heel warm. Het is stervens koud in deze studio altijd.
Ja.
Ja, maar goed, wij hebben het op dit moment niet heel warm. Buiten is het wel warm, binnen is het 17 graden ongeveer. En we gaan 44 minuten praten over voetbal met Christian Willaert, Kees Kwakman en Leo Driessen. Heren. Goedenavond.
Goedenavond.
Bij de zomerseditie is het traditie inmiddels dat we jullie een moment of een nieuwsfeitje kiezen uit de afgelopen week. Chris, jij mag beginnen.
Ja, ik kies toch een moment. Ja. Ik was erbij. Jij was er ook bij, Milan.
Jij bent toch niet de oudste?
Wel.
Oh. Nou, dan mag jij beginnen.
Nee, Chris. Pak niet mijn moment. Ik ken hem.
Oh, nee, dan mag jij beginnen. Chris mag beginnen.
Ga door.
Gun het je. Afgelopen zaterdag was het. Jij was er ook bij.
Ja.
De wedstrijd van PSV tegen Villarreal.
Dat is mijn moment.
Grote verwachtingen van PSV. En die waren natuurlijk in de eerste instantie in de oefenwedstrijd tegen Bielefeld niet helemaal uitgekomen. 4-0 verloren.
Nee.
En nu zagen we toch een glimp van het PSV wat Ruud van Nistelrooy aan het smeden is. Met vooral goede rol voor Luc de Jong, die een prachtige goal maakt. En Xavi Simons, waarvan we met z'n allen toch een beetje aan het afwachten waren van hoe goed is hij nou echt? Wat kan hij nu echt?
En?
Ja, die liet zich wel zien.
Maar was dat niet een beetje blinde voorzet?
Nee.
Nee.
Oh.
Nee. En Luc de Jong erkende ook dat hij riep. Oh. Eerste paal. En ja, Xavi zei daarna, dat hoorde ik.
Ja.
Okay. Dus ik denk dat het...
Prima.
PSV komt eraan.
PSV komt eraan. Gaan we straks verder over praten. Kees.
Vanwege die goal, hè?
Kees, jouw hoofd zit natuurlijk helemaal vol met de Tour. Dat snap ik, want jij bent net als Leo en Wieler van Naat daarover straks misschien wel even wat meer.
Ik heb toch een voetbalfragment uiteindelijk
toch
gekozen.
Gevonden.
Ja. Nee, ik denk dat iedereen het wel grappig vond. Het presentatiefilmpje van Tom Beugelsdijk.
Ja.
Gewoon sowieso even wat breder Helmond Sport. Hè, wat die nu aan het doen is in de eerste divisie. Nou, dat was al wel bekend dat daar natuurlijk geïnvesteerd ging worden. Daar kwamen ze ook openlijk vooruit. Dat zijn ze nog steeds aan het doen. En uiteindelijk is het Beugelsdijk geworden. Ja, met dat filmpje erbij, wat ook wel echt bij hem paste. En ook wel een beetje bij Helmond Sport, denk ik. Dat was gewoon super grappig. En ik denk ook nog eens een hele goede aankoop voor de eerste divisie. En Helmond, die zijn echt op weg om een gooi te doen richting die play-offs. Laat ik het zo dan even zeggen. Want er zijn natuurlijk veel gegadigden. Maar ik vond het wel heel leuk. Ja.
Hilarisch filmpje. 2 minuten 36. Ga het kijken. Want het is echt topvermaak.
Je kan lachen. Kun je nog zingen?
Heb je niet gezien het filmpje, Leo?
Ben jij wel.
Heb je al wel gezien?
Ben jij.
Ja?
Wow.
Meer verklap ik niet.
Nog één keer, Kees?
Nee. Ja,
wie ben de gij? Wie zei de gij?
Voor welke club ben de gij?
Als je dat club niet door, dan gaat niet meer naar jou.
Nee, dat is een topclublied. ook over Beugelsdijk
komen. En gebruiken ze geweld.
Ja, dat is hilarisch.
Ik heb van Nistelrooy accent moet je erbij gebruiken. Ja. Dat zit je helemaal goed.
Oh. Over Helmond komen we ook nog wel even te spreken. Ik ben een strakke hand vandaag.
Ja, ik
hoor. Leo, wat is jouw moment? Of nieuws?
Nieuws. Ik heb gisteravond... gekeken tegelijk naar Zweden, Portugal en naar Nederland tegen Zwitserland. Wie er uiteindelijk de kwartfinale zouden halen. Dat bleef lang heel duister voor Nederland. Maar er kwamen wat wissels in. Eentje was wel heel beslissend. Romé Leuchter.
Ja.
Je zou je wensen dat wat eerder gedaan was in die wedstrijd. Want ineens gingen ze erin als witjes. En als ze 10 minuten eerder daarmee waren begonnen, dan hadden ze misschien nog wel 6-7-1 kunnen winnen. Want het lag helemaal open bij
de
Zwitsers op een gegeven moment. Ja, dat was nodig ook.
Ja.
Maar nou red je het op 1 doelpunt, meen ik aan.
Volgens mij op 2 uiteindelijk.
Anyway.
1-2. En nu is Frankrijk de tegenstander. Dat wordt een behoorlijke kluif.
Ja, doodzonde. Ja. Misschien is Miedema er dan weer bij. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat er zo lang gewacht werd... Je hebt die spelers al heel lang onder je hoede. Het is niet zo dat je niet weet wat er op de bank zit. En die leveren dan voor je. Dan denk ik, het is wel zonde dat je dat dan niet even
eerder inzet. Zei je van de week al, die moet je eigenlijk niet treffen.
Nee, die moet je niet hebben. Nee. Dat zijn veruit de beste. Veruit.
Ja, die moet je echt niet hebben. Dus dat wordt eigenlijk einde verhaal. Maar ze,
oh ja,
in principe.
Het is een blijf voetbal.
Zeker.
Ja, ook bij de vrouwen.
Ook bij de vrouwen, ja.
Absoluut.
Mijn moment was de rentree van Ab Kaarsoek op de radio.
Oh, en?
Nou, was hij goed? Fantastisch. Was goed, hoor.
Ja. Was hij in vorm?
Toch knap, hè, dat hij dat elke keer maar weer uit de losse pols...
Dat is een bijzonder talentvolle mouwschut, ja. Naar wij dachten.
Voor de jongere kijkers die werkelijk geen idee hebben waar wij het over hebben. Google het maar even, Ab Kaarsoek. Ja, en dan kom je toch wel tot mooie momenten. Maar Leo, ik vond het mooi om dat weer even te...
Tot in een wielermoment.
Een wielermoment.
Ja.
Hey, jongens, hij gaat het wel moeilijk krijgen, hè? Ik ga even naar de wielerafdeling van deze tafel.
Wie? Vingegaard?
Ja, Vingegaard.
Nee, die gaat redden.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Als Vingegaard zo sterk blijft als hij is, tot nu toe, dan gaat hij het redden. Maar ja, het mooie is dat die Pogacar, zijn tegenstander, die gaat gewoon ruzieloos aanvallen. Want dat zit in zijn aard. En die is ook heel erg fris. En dan is het nog even afwachten wat die enige ploeg die nog compleet is, wat de klassementsrenners betreft, Ineos, wat die nog gaan doen. Of die nog een beetje gaan proberen.
Die zouden eigenlijk een soort jumbo-actie kunnen doen zoals in die eerste
Kees, die had er, Kees had daar hele wijze woorden over. En die zegt, ja, ze zijn eigenlijk niet zo sterk. Toch?
Nou, uiteindelijk als het op man tegen man aankomt, dan... Maar die gaan morgen Pidcock in de ontsnapping sturen. Dus voor alle Scorito-spelers.
Schrijf maar even op, Pidcock. Voor de Scorito. Goed, we blijven toch voetbal praten. Ja, dus dit intermezzo wil ik nog wel even met jullie bespreken als wielerkenners.
Dank je wel.
Chris, je hoeft geen medelijden te hebben met Frenkie de Jong.
Nee, dat is overdreven.
Maar,
wat is wel het gevoel dat je erbij hebt?
Nou, dat een hele gekke situatie is. Toevallig, onze collega van ESPN in Spanje, in Catalunya, Jordi Blanco Doeg, die belde mij, of die appte mij, en die zei van, hoe wordt daar in Nederland tegenaan gekeken? Ik dacht, nou, laat ik het maar gewoon zeggen. Wij vinden het heel raar, omdat we Frenkie de Jong, iedere Nederlands elftal wedstrijd, zien we dat hij de beste man van het veld is. Volgens mij heeft hij bij Barcelona misschien niet de ene naar de andere wedstrijd beslist, maar hij is ook zeker niet de minste geweest de afgelopen 2 jaar. Waarom zou je die dan per se nu kwijt willen? Vooral ook omdat je in Busquets een speler hebt waarvan vriend en vijand in Barcelona zegt, die zal over een jaar toch waarschijnlijk aan het eind van zijn periode bij Barça zitten. Dan moet je dus weer een nieuwe Frenkie kopen als je nu zou gaan verkopen. En als je dan kijkt wat ze terugkopen. Een Rafinha wat een aanvaller is. Lewandowski, geweldig. Maar je hebt ook al Aubameyang, je hebt Ansu Fati, je hebt Memphis.
Dembele.
Je gaat dus allemaal posities dubbel, driedubbel, vierdubbel bezetten.
Ferran Torres.
En dan moet je Frenkie de Jong verkopen om die salarissen te kunnen verkopen. En dan moet je volgend jaar... Dus ik dacht, eens kijken hoe Jordi daarop reageert. En tot mijn verbazing zei hij, je hebt helemaal gelijk. Ze zijn totaal gek geworden in Barcelona. Dus het is weer, ook volgens de Spaanse, of volgens gedeelte van de Spaanse media inderdaad, toch weer een geval van proberen de kritiek te doen verstommen, de socio's erachter te krijgen voor het komende seizoen, korte termijn denken, nu een team neerzetten waarmee we misschien een prijs kunnen winnen en dan hopen dat het weer even rustig is. Maar ja, daaraan zijn ze bijna failliet gegaan, aan die manier van doen. En ze hebben dus niet geleerd.
Ja, het gekke is dat ze uiteindelijk best een aardig team hadden, zo een beetje aan het eind van het seizoen. Tenminste, die toch beter...
Ja.
Nou ja, er kan wel wat bij en je kan wel wat weghalen, maar dit is toch gewoon volkomen debiel gedrag. Je gaat naar Lewandowski halen. Tenminste, ja, als hij transfervrij zou zijn geweest, dan zou ik zeggen, ja, dat moet je vooral doen. Maar dat bedrag kun je afschrijven.
45 miljoen hebben ze even op tafel gelegd voor een jaar contract.
Al gaat hij er 30 maken en het seizoen daarna ook nog 30, dan heb je er heel veel geld voor betaald.
34 wordt hij volgende maand. Ja. Komende maand.
Ja.
Ja, het is gek.
Hij is wel vrij fit.
Maar goed, dat niemand heeft twijfels over de kwaliteiten van Lewandowski. En dat zal hij ook waarschijnlijk daar nog wel gaan laten zien. Maar je moet gewoon kijken wat Chris zegt. Wat heb je nou nodig in het elftal ook? Ja. En ze hebben Christensen dan wel gehaald voor centraal achterin. Want dat is nog steeds, vind ik, de zwakke plek. Eigenlijk achterin ook rechtsback een beetje. Ja, en op middenveld hebben ze eigenlijk... Echt controlerend hebben ze niet zoveel naast Busquets. Maar ze hebben natuurlijk wel MP3 en Gavi.
Neves is nog niet binnen volgens mij. En Kessie hebben ze gehaald.
Kessie, ja, maar die is ook wel denk ik een beetje echt controleur.
Het is geen alternatief voor Busquets.
Maar precies zoals jij zegt, ze gaan dan toch... of Busquets moet je er ook nog 2-3 jaar volhouden, dat kan ook.
Maar wat moet Frenkie doen?
Want, de vraag is, wat kan Frenkie doen?
Dat is ook een goede vraag.
Hij wordt echt met zijn rug tegen de muur gezet.
Nou ja, Manchester en dingen zijn eruit. Volgens de berichten?
Ja.
80 miljoen?
Ja.
Ik heb het idee dat hij niet weg wil.
Maar hij wil zijn geld ook.
Ja, maar dat is ook nog het wrange.
Hij heeft nog 17 miljoen.
Enorm salaris laten inleveren.
Ja.
Zo van, dat krijg je later wel, maar door Cora help ons even. En nu denken ze van nou, dan verkopen
maar als hij nu gaat, ja, als hij nu gaat, dan kan hij dat afschrijven.
Blijkbaar. Nou, ik vind het zelfs onsmakelijk wat er gebeurt. Dus dat Laporta heeft in een interview gezegd. Ja, Frenkie moet er misschien toch wel blijven. Maar we moeten wel echt praten over dat salaris. Dat kan echt niet.
Nee, dat is belachelijk gedrag. Belachelijk
gedrag. Door volwassen mensen is dat afgesproken. Vervolgens heeft Frenkie ook nog gezegd om de club te helpen. Ga ik daar 2-3 jaar voor een groot gedeelte van afzien als jullie dat later terugbetalen. En wat hij daarvoor terugkrijgt is dat nu in interviews gezegd wordt alsof Frenk een of andere geldwolf is die toch maar even zijn salaris moet inleveren.
Ja, dat. En in de tussentijd geven ze geld bij bakken uit en andere dingen.
Precies, ja.
En voor Memphis wordt het ook wel penibel, hè, denk ik.
Zijn rugnummer moet inleveren.
Aubameyang en Lewandowski als in de spitspositie. Ja. En aan de zijkant heb je als Fati fit is, dan Torres en Fati en Dembele aan de andere kant. Ja, dat wordt ook...
Dama Traoré loopt er nog rond, Dembele inderdaad.
Ja, Memphis wel beter.
Wait.
Het is ongelooflijk.
Ja. Maar wat een verschrikkelijk wanbeleid. Ja. Ik zag een mooi interview met Dani Alves. Die zei, ja, ik herken Barcelona niet meer. Ik vind het mooi dat Xavi trainer is. En
maar dat begrijp ik dan niet. Hè. Je noemt zijn naam. Je hebt dus een trainer waarvan je... een geweldige voetballer geweest. Intelligente jongen. En die laat dit ook allemaal maar gebeuren. Of die heeft er dan blijkbaar dus gewoon helemaal niks over te zeggen. Die moet dan ook maar afwachten wat hij binnenkrijgt.
Geval is,
ja. Ik denk eerder dat dat het geval is. Dat hij niet veel over te zeggen heeft. Ja. Ja.
Je hoopt inmiddels dat het een keer echt goed van Alicant misgaat.
Ja.
Want op een of andere manier komt het dan altijd wel weer...
Want jij had toch een... ik denk dat ik daarmee niks gek zit. Dat jij een bepaalde voorliefde had voor Barcelona. Maar dat kwam denk ik ook vooral door Messi.
Ja, het was vooral wel door Messi.
Vooral door Messi.
Als die bij Real Madrid had gespeeld, dan...
Maar ik denk wel dat veel Nederlanders dat wel echt hadden.
Denk ik ook wel. Omdat in het verleden ook veel Nederlanders daar hebben gespeeld.
En dat is snel aan het wegvloeien volgens mij.
Ja.
Heb ik wel.
Ja. Je krijgt er echt een hekel aan.
Ja. Je kijkt er al niet eens meer naar.
Nee. Je denkt maar, laat ze maar gaar koken in een
overigens, dat is nou wel een moeite waard te zeggen. Ik had verwacht dat, omdat Manchester United en Barcelona eruit zijn, dat ze me een beetje naar de uitgang zouden duwen. Bijvoorbeeld niet meenemen op die tour. En dat is niet gebeurd. Xavi heeft gezegd, wacht even. Als hij niet weg wil, hij is gewoon een selectiespeler. Hij heeft niks fout gedaan. Dan ga ik hem opstellen. Alleen we hopen dat hij wel mee wil werken, zodat we dan de selectie op andere manieren beter kunnen versterken.
Maar dan kunnen ze een paar spelers niet inschrijven. Nee, die salarissen. Want de Spaanse
het zal ook, wel allemaal rondkomen. De vraag is alleen, wie gaat er bloeden?
Ja, maar die arme Frenkie en zijn verloofde, die moeten van het heerlijke zonnige Barcelona naar het vreselijke regenachtige Manchester. Ja, ik zou het ook niet doen.
Oh, zag ik ook een Spaanse krant die meldde, hij wil niet naar Manchester, maar hij zal wel naar Bayern willen. Ik denk dat Bayern alleen het geld nu aan De Ligt heeft opgemaakt.
Ja, dat is een mooi bruggetje, Chris.
80 miljoen, De Ligt?
80 miljoen.
80 miljoen.
Ja, het zijn bedragen.
Wat een geld.
Hij is dus blijkbaar 5 miljoen beter geworden dan een paar jaar geleden. Aan de andere kant, als hij toen 75 miljoen waard was, hij is niet heel veel slechter geworden. Ook misschien niet heel veel beter, maar...
Hij is nog steeds jong natuurlijk ook. Ja. Dus die kan je nog weet ik hoeveel jaar opstellen. En zij zien daarin gewoon, wat ik dan net ook las, is dat ze toch net wat anders zien wat ze missen achterin. Hè? De fysieke kracht, de kopkracht, een beetje leiderschap, dat heeft hij toch ook wel...
Ja.
Wel in zich. Was al heel vroeg natuurlijk aanvoerder bij Ajax ook. Dus ja, dat zoeken ze. Ja. En dan kom je bij dat soort bedragen. Ja, die Hernandez hebben ze ook 80 miljoen voor betaald. Dus
ze hebben het geld niet helemaal terugbetaald, hè, Hernandez.
Geen slechte speler,
maar 80
miljoen. Nou, begin had hij natuurlijk ook privéproblemen volgens mij. Ja. Heeft hij gehad dat hij bijna de gevangenis in moest. Ja. Dus volgens mij is hij nu wel toch echt, ook omdat Alaba weg is gegaan, is hij wel echt erin gekomen.
Weet je dat het wel zo treurig wordt nu? Als je, bij Barcelona is het dan gewoon waar ze het geld vandaan halen. Joost mag het weten. Maar die smijten ook met van alles en nog wat. Maar dat de clubs zoveel geld hebben dat ze ook niet meer hoeven nadenken. Dat ze gewoon risico's kunnen nemen.
Creativiteit wordt minder.
Maar dat is één ding. Hè? Maar weet je wat ook nog erger is? Er gaan ook gewoon carrières van spelers aan kapot. Die gehaald worden en die gewoon echt erg goed zijn, maar bij die club dan uiteindelijk overbodig of tamelijk overbodig. Er worden gewoon carrières in de knop gesmoord. Nou vind omdat ik dat, de clubs zoveel geld hebben.
Ja, nou vind ik dat Bayern wel heel gericht aankopen.
Dat is waar.
Veel geld
Bayern is niet het beste voorbeeld.
Veel geld van een speler uitgeven, dan bijna altijd spelen ze ook veel. Worden ze
Bayern vind ik dat anders.
Daar zit een beleid achter. En van Juventus begrijp ik dat uiteindelijk ook wel. Want er ligt natuurlijk na dit seizoen volgens mij nog 2 jaar contract. Ja. Dus als ze hem nu niet verkopen en hij wil niet verlengen, volgende zomer is het nog maar 1 jaar, dan krijg je die 80 nooit meer terug.
Nee. Is Barcelona of is Bayern gevoelsmatig een club die beter bij hem past dan Juventus?
Voor
De Ligt?
Oh, De Ligt, oké. Ik dacht, De Jong. Ja, ik weet het niet. Ja, Duitse competitie is wel wat overzichtelijker volgens mij.
En misschien weer met twee verdedigers. Nou, dat heeft hij bij Juventus ook wel redelijk vaak gedaan natuurlijk. Maar dat is hier natuurlijk... Alhoewel, die varieert ook wel eens, hè? Nou,
zij zullen dat goed hebben ingeschat, denk ik, Bayern. Dus ik denk maar aan dat ze wel weten wat ze binnenhalen.
Ja, dat is toch, hij heeft nu een aantal jaren in Italië gespeeld en nu bij Bayern. Ja, dat is toch geweldig, man. Ja. Hij is daar, ik kan me ook niet voorstellen dat hij daar minder is geworden.
Kees, de conclusie is al vaak gevallen aan deze tafels. Maar je bent een paar jaar te laat te vroeg gestopt. Centrale verdedigers zijn de nieuwe spitsen.
Ja, Chris.
Chris,
kom maar door.
Nou, ik las een.
Jij was toch middenveld?
Week terug.
Ah, ik was ook.
Chris. Ja, iedere discussie die we hebben over de carrière van Kees, als ik dan over verdedigers heb, dan zegt hij: ho, 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 middenvelder was ik. Ja. En nu ineens, sinds die bedragen zo gaan, zegt hij van: ja, ik was ook verdediger. Hè, als ik 10 jaar later. Ja.
Maar Martinez 57 of 67 miljoen, wat je wil, met bonussen, De Ligt 80.
Ja. Koulibaly ook in de 60 volgens
zoiets,
mij.
Ja.
Bessie.
Bessie 22 miljoen, hadden we een jaar geleden nog niet van gehoord.
Nee.
Vergeet er nog geen. Ake is volgens mij, als wisselspeler van City, gaat hij naar Chelsea.
Is nog niet rond, toch?
45, dus niet helemaal rond, maar dat staat op het punt.
Maar joh, weet je, die Engelse clubs met name, je kunt er ook net zo goed een nul afhalen, want die hebben gewoon geld als water, man.
Jawel, maar dat was de tijd dat spitsen echt drie keer zoveel geld waren.
Precies, ze geven het nu aan centrale verdedigers, en met name linksbenige centrale verdedigers uit. En eerst was het aan spitsen en aan creatieve middenvelders. Middenvelders wordt nu het minst aan uitgegeven, zag ik in een staartje. Ik las een artikel in The Athletic, waarin dat ook een beetje verklaard
werd. In de wat?
The Athletic. Dus, goed.
Dat is een tijdschrift voor intellectuelen.
Online tijdschrift voor mensen die voetbal interessant vinden.
Eén abonnee in Nederland.
Maar het is meer voor de volgers. En maar ze hadden wel een leuke theorie erover. Wat natuurlijk gebeurt is dat steeds meer moderne trainers willen graag 3-4-3 spelen. Waardoor je in plaats van 2 centralen, 3 centralen hebt. En als je dan ook nog iedere positie dubbel wil bezetten, heb je dus 6 nodig. Aan de linkerkant heb je een linkspoot nodig. Want met 2 kun je nog met 2 rechtspoten, maar met 3 wordt dat lastig. Met 3. Dus er komt steeds meer vraag naar centrale verdedigers. En omdat dit een nieuwe ontwikkeling is en er eigenlijk relatief weinig van het hoogste niveau zijn opgeleid, krijg je dus dat die paar die echt top zijn, die zijn zo schaars dat daar hele gekke bedragen voor betaald worden. En dat zien we dus nu ook.
Ja, in training, Kees.
Ja,
dat kan ze weer. Zo. Ja. Jij bent zo van aan het pedellen.
Je bent al hartstikke fit, man.
Helemaal fit, ja.
Ja.
Ik denk, Kees in deze tijd, geen 100 miljoen, nee, maar 10, 20 miljoen zat hij.
Nee, maar goed, het is wel grappig, meer, toch? Dan, dat je nu die lijn ziet, opeens. Het is natuurlijk ook wel gewoon misschien een beetje toeval dat de linker centrale verdedigers nu een zootje daar zijn.
Ja, maar ja. Maar,
overigens mag ik heel even terugkomen op wat jullie in het begin over PSV, hè, met Simons en De Jong.
Ja.
Je kan er allemaal nog niet zo heel veel van zeggen, omdat ook nog niet iedereen er is en zo. Maar en dat je moet hopen dat Gakpo en dergelijke blijven. Maar wat ze wel heel goed hebben gedaan is volgens mij keeper halen. Dat is een hele, hele goede verbetering.
Keeper in de spits was eigenlijk misschien wel het
belangrijkste. Ja.
Ik vind het echt ongelooflijk. Het is een Argentijnse keeper die volwassen is. Die in top 5 competities bij de 5 beste keepers hoort van het afgelopen jaar. In de statistieken, in prevented goals enzovoort.
Hoe is hij dan uiteindelijk gewoon
ook
zo makkelijk gekomen?
Top 5 in Frankrijk
dan?
Eindigt met die ploeg, weet je wel. Ja, maar hoe ze dat 5... voor elkaar hebben gekregen. Ik vind het,
hij kon echt naar topclubs, hè, als tweede keeper. Paris, volgens mij, en United.
Ja. Maar nu wat de eerste
keeper. Vanuit, he, vanuit
nee, precies. Dus hij wil echt... Maar volgens mij wil hij gewoon echt prijzen pakken. Dat was een beetje zijn argumentatie.
Ballen pakken moet hij.
En ballen pakken. Nee, maar dus hij wilde kampioen worden en Champions League spelen.
Ja. Je moet het natuurlijk altijd nog even afwachten, maar hij maakt wel gewoon een hele betrouwbare...
Laten we eerlijk zijn, als zo'n jongen wacht en er is, weet ik veel, bij Spurs of zo, scheurt er een keeper een kruisband, dan kan die zo daar naar binnen...
Ja, maar dat kan altijd toch nog. Ja. Als hij nu goed doet bij PSV. En PSV
is steeds niet oud natuurlijk.
PSV loopt een beetje gelukkig in die voorronde.
Oh jee,
bruggetje.
Ja. Nou, laten we hem meteen maar bijpakken.
Monaco.
Ja, dat is niet echt gelukt.
God. Ze zullen een beetje hebben gevloekt in Eindhoven.
Dat denk ik ook, ja.
Ja.
En,
dat is het slechtste van het stel.
Ja. Nou,
de vorige keer dat ze Monaco troffen, toen waren ze niet in de hele beste fase. Ze hadden ze net in die overgang van dat Kovac ontslagen was, hè?
Ja.
Dus toen gingen ze er uiteindelijk wel uit. Maar ja, dat Dat was nog wel wat je bezegd van echt 50-50. Maar inmiddels hebben ze het wel aardig op de rit met Philippe Clément.
Philippe Clément,
goede daar. Hij stekend geëindigd zijn ze dit seizoen. En natuurlijk moet je ook bij hun afwachten wat er gebeurt met dat wisseling. Die, hoe heet die middenvelder?
Tchouaméni.
Dat is wel een goede speler van Gladbach gehad, toch?
En Bolo.
Dat is wel een middenvelder van 80.
En Minamino.
Ja, Minamino gehaald.
Ja, dus ze hebben echt wel slechte loting, denk ik. Maar goed.
Nou, ik zat te kijken naar aanvallers die ze daar hebben.
Niet normaal.
We hadden het net over Barcelona, maar ze hadden laatst een oefenwedstrijd. Speelden ze met Golovin, die ook op middenveld kan. Speelden ze dan in de spits. Ben Yedder speelde. Volland speelde. Die hebben we nog bij Leverkusen gezien. Minamino kwam de tweede helft erin. En Bolo hebben ze nog even gekocht. Ja, Boadu komt niet meer aan spelen. Die moet misschien naar Feyenoord. Lekker weer bij Slot.
Ja.
Gooi ik gewoon even.
Zit jij jezelf nou voorzetjes te geven?
En daar komt ze ook nog in.
Kenneth zou zeggen: we praten weer iemand naar Feyenoord.
Ja. Ja.
altijd Feyenoord. Dat is ook echt zo.
Komt dat ook in de achter?
Hij is genoemd.
Zoek er nog wel een spits.
Hij is genoemd.
Ik zoek ook nog een spits, Chris.
Nee, maar als je gewoon al.
Ja, die willen toch Robbie.
Die zoeken nog wel een spits. Ja.
Maar je gaat ze toch Robbie halen, of niet?
Ik geloof het wel. Maar als je gewoon al iets simpels doet als op Transfermarkt de waarde optellen, staat Bodo op de 13e plek, weet je wel. Ja. Dus dat geeft al aan dat het echt een behoorlijke selectie is.
Ja, dat is wel. Want Ben Yedder en Volland zijn nou eigenlijk echt ook twee centrumspitsen. Die spelen dan ook wel volgens mij een beetje met elkaar. Maar
nou, waarom gaat PSV het toch redden?
Dat is nou een leuke vraag. Wie moet er dan door geven? Wij allemaal? Daar is toch nog niks over te zeggen.
Nieuw elan? Is toch
zeker.
We gaan er zo nog verder over praten, Chris. Maar wij waren er zaterdag. Maar ik heb zaterdag nog niet 1, 2, 3...
Maar Gakpo niet, hè? Nog erbij.
Nee, dat klopt. Maar ik heb niet iets gezien waarvan ik denk van... dat gaan ze zeker, dat gaat zeker goed komen.
Nou, ik noemde die goal van Luc de Jong en Xavi Simons... die zich echt wel liet zien dat hij wat kan. En dat stemt tot hoop. Hè. Hoever, die ook een hele goede rol had bij die goal, ook leuk om te zien. Maar wat je ook wel zag, is dat de problemen tegen Bielefeld... dat ze in de omschakeling werden weggetikt, dat het nog niet helemaal voorbij was. Hè. En, als je ziet dat hij wil dan anders spelen met... 1 verdedigende middenvelder en 2 meer aanvallende jongens. Ja, die 2 aanvallende jongens die komen dan met de buitenspelers en de spits voorin te staan. De verdediging staat erachter. En dan staat Sangaré soms in een gat van 20 meter. En als je dan tegen echt een goede ploeg zoals Villarreal speelt... en voorin wordt die bal verspeeld... dan is het middenveld 2 of 3 tegen 1. En dan is het tik, tik en ze staan voor de goal.
Ja.
Want het had na een kwartier ook gewoon 0-3 kunnen staan.
Zeker,
laten we eerlijk zijn.
Ja.
En uiteindelijk kregen ze het beter voor elkaar. En was het echt wel een wedstrijd. En dat vond ik wel bemoedigend. Maar... Villarreal is een ploeg die misschien niet heel veel sterker is dan Monaco. Maar die was echt een maatje te groot.
Ja.
Leo, ik weet 2 weken hebben ze nog?
Voor de Champions League?
Of ietsje langer?
2 weken, precies 2 weken. Nee, ook morgen 2 weken. En ik weet de reden waarom ze doorgaan. Omdat de return bij ons te zien is.
Ja. Live en exclusief.
Live en exclusief op ESPN. 9 augustus return. Over de uitwedstrijd wordt later gecommuniceerd. En straks deel 2 met eventueel nieuwe spits voor Feyenoord. Tot zo.
Wat we doen?
Nee, een andere. Welkom bij deel 2 van Voetbalpraat. Kees wrijft in zijn handen voor de podcastluisteraars. Die heeft er zin in.
Jij ook.
Ik heb er ook zin in. Straks meer over de nieuwe spits van Feyenoord. Feyenoord Transfermarkt. Account op Twitter heeft dat gemeld. Maar daarover later meer. Dat is de teaser. Ik wil eerst terug naar PSV. Want het middenveld van PSV. Jij hebt het een beetje gezien afgelopen zaterdag. Kees tegen Villarreal. Punt naar achter, daar is best wel wat over te doen onder supporters, omdat ze daar een beetje twijfels bij hebben, las ik op de social media's. En dat merkte je ook afgelopen zaterdag.
Ja, nou ja, dat is ook wel, als je van 2 controleurs naar 1 controleur had, dat heeft echt wel invloed op je elftal. En zeker als die enige controleur, zeg maar, niet heel betrouwbaar is in de restverdediging. Want Sangaré is natuurlijk ook wel vrij avontuurlijk. Dat is hij... ook wel een beetje geworden. Hè? Hij ging aan de bal natuurlijk steeds beter en beter spelen. Dus hij ging dan ook wel af en toe mee naar voren. 1-2'tjes. Of hij maakte een paar goals vorig jaar. En dan had hij Guti naast hem die echt de controleur was.
Ja.
Ja, als je met 1 controleur gaat spelen. En je haalt dan en dat is niet Guti. Ja, ik denk dat gevaarlijk is. Maar ik snap wel dat het een hele lastige keuze is voor Van Nistelrooy. Omdat die Veerman waarschijnlijk er heel graag in wil hebben. Nou ja, dan een nummer 10. Ja, en dan kom je bij 1 controleur uit. Ja, om dan Sangaré te passeren. Ja, dat doet hij waarschijnlijk ook niet. Dus misschien gaat hij nog met Veerman schuiven naar de nummer 10 positie. Maar ja, dat is ook niet ideaal eigenlijk.
Nee. Til komt, hè?
Ja, Til kan alleen natuurlijk maar op 10, nog. Toch? Ja,
eigenlijk.
Ja,
in ieder geval een van die 2 aanvallende rollen.
Ja, dus dat...
Want eigenlijk is Guti veel geschikter voor die in zijn eentje punten achter rol.
Alleen... Zeker, alleen in het opbouwende gedeelte zal die dan natuurlijk wel wat minder aan de bal komen. Maar ja, dat is het een of het ander. Daar heb je dan Veerman voor die dat moet doen. Ja, Sangaré gaan ze natuurlijk niet passeren. Dat is
hoe zou jij het neerzetten, kapitaal.
Kees? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind dat lastig. Omdat ik met Guti en Sangaré heb je echt wel een blok. Dat heb je vorig jaar ook gezien, dat staat goed.
Dat is toch de basis dan?
Ja, maar ja, je hebt ook met Veerman te maken. Die voetballend zoveel brengt in dat elftal.
Die kun je toch opstellen?
En Sangaré, Veerman, Til dan? En Veerman iets meer naar Sangaré?
Ja, dan zal hij... Ik ga morgen naar hem toe.
We zullen Ruud eens even vragen.
Dat weet hij natuurlijk bij jullie, had hij het daar natuurlijk ook al over. Maar ik denk dat dat inderdaad voor hun als staf, daar is ook een voorbereiding natuurlijk voor.
Ja.
Maar hij heeft wel maar nog 2 weken om tot die conclusie moet hij komen. Ja, lastig.
Je zou zeggen met Monaco in het vooruitzicht dat je dat voor iets meer voorzichtigheid...
Kan ook natuurlijk dat het per wedstrijd inderdaad verschilt.
Ja. Sorry, ik moest even hoesten. Wel moeilijk voor zo'n beginnend trainer. En dan krijg je ook nog Monaco en dan zit je met je middenveldbezetting. Dat is wel ingewikkeld.
Maar wel mooi, toch?
Ja, mooi.
En hij is een verstandig man.
Ja.
En hij luistert ook naar anderen.
Ja.
Dus dat zal hem ook helpen, denk ik.
Maar Chris, je merkte wel, tenminste was mijn inschat, hij vond het wel spannend afgelopen zaterdag.
Zeker, zeker. Ja. Want zeker ook
vooraf bedoel je?
Ja.
Ja, dat merkte. En ik vond ook, ze verliezen die wedstrijd van Villarreal, omdat er een soort opluchting van hem uitstraalde van nou, we hebben meegevoetbald.
Ja.
En er zijn nog dingen die niet lopen zoals ze moeten lopen. Dat zei hij ook. Eigenlijk met die jonge jongens gaat het soms makkelijker om. Die weten wat ik wil. Hij had het heel erg over die backs. Hè, die gewend zijn heel aanvallend te spelen. En dat kan niet in dit systeem met maar 1 verdedigende middenvelder. Die moeten er duidelijk nog aan wennen. Want je zag ze steeds helemaal aan die buitenkant staan. Terwijl de buitenspelers dan ook aan de buitenkant stonden. Jij zei dat. Opvallend. Waar tegenwoordig al die trainers met die vakken. En dat je niet met z'n tweeën. Ja, stonden ze constant eigenlijk in elkaars verlengde. Dat is ook nog niet de bedoeling. Dus het is echt nog wel werk en uitvoering, PSV.
Maar een vraagje. Iedereen was heel enthousiast over zeg maar, de slagvaardigheid die PSV aan de dag heeft gelegd. Hè. Die komt. Dat ging allemaal in een hoog tempo. Maar, en ook als Gakpo blijft en er gaat verder niemand meer weg. Zijn ze dan klaar? Zijn ze dan compleet? Of
Ik denk niet dat je klaar bent na 4 weken voorbereiding. Maar dat
is die selectie goed genoeg? Dat bedoel ik daarna.
Ja, daar is een centrale verdediger bij gekomen, toch?
Die is wel belangrijk. En daar weet Christen meer van, want... Die is volgens mij best goed.
Ja, nou, Brent Waite is 20 jaar. Dat is natuurlijk een jonge speler. Heeft bij Everton in de tweede helft van het seizoen 6 wedstrijden gespeeld. Waarvan 4 in de basis. Heeft ook al gescoord. Als je kijkt naar zijn cijfers over die wedstrijden, heeft hij eigenlijk heel goed gedaan.
Een jonge jongen
van 20 die echt mee kan in de Premier League. Dus, ja, ze hebben een hele brede selectie bij Everton. Daarom laten ze hem ook gaan. Omdat ze denken dat hij moet spelen om beter te worden.
Maar een jonge jongen moet dan leiding gaan geven.
Nou ja, dat is natuurlijk wel raar. Er is een hele ervaren... aanvaller gekomen. Met Til is er een middenvelder gekomen met ervaring die in Nederland al speelt. Er is een superkeeper gekomen. Maar in de verdediging hebben ze eigenlijk niet een zwaar gewicht die leiding kan geven gehaald. Dus dat is misschien nog
is
een
lacune. Is Ramaljo dat niet? Is Ramaljo dat niet?
En Boskagli is dat ook, hè, normaal gesproken. Dus je hebt eigenlijk 2...
Ja, maar die is pas in
nieuwe jaar. Nee, dat weet ik wel. Maar je hebt 2... Ja, om dan nog eventjes een leidertype te vinden. Ja. Dat is niet zo.
Op een gegeven moment is het geld natuurlijk op. Ja. Hè? We hebben net over gehad hoe duur centrale verdedigers zijn.
Ja, maar als je Champions League wil halen. Je moet Champions League halen.
Ja. Maar Boskagli heeft ook wel steekjes laten vallen, hoor. Verdedigend vorig seizoen.
Ja, maar dat was wel ook, als ik dat zag, en ook mooi met dat zonder publiek dat je dat heel goed. Er was echt wel iemand die van achteruit heel, Smit die zei dat ook heel vaak, dat was altijd degene die, eigenlijk liep hij zo ook zijn blessure op.
Ja.
Ze stonden 2-0 voor, niks aan de hand en toch ging hij volle bak erin. Er was iemand die altijd vol ging en iedereen aanmoedigde om door te blijven gaan. Dat was echt wel een, op zijn manier was dat een leidertype, zeg maar, op die manier.
En Ramaljo ook toch?
En Ramaljo meer misschien in het inzicht. Nou, Arnold heeft daar vorig jaar op begin al mooie beelden van zien. Van hoe je dat neerzet en zo. En dan kom je uiteindelijk bij een jonge jongen uit, denk ik, om te huren.
Misschien wordt Savinho...
En deze moet dat ook inmiddels oppakken.
Ja.
Die begint nu aan zijn 3e seizoen zo'n beetje in de basis.
Daar hebben ze veel vertrouwen in.
Ja, die moet die rol nu op zich gaan nemen.
Ja, als je die bij de Nederlands elftal dan nog ziet, dan ga je dat.
Ja, oké. Maar ja, goed. Dat is ook voor hem weer een ervaring geweest. Nu moet hij dat
maar hoe dan ook, er staat niet een ingespeeld centraal duo. Nee, wat er ook gebeurt.
Je weet nu al dat er tegen Monaco geen ingespeeld centraal duo zal gaan staan waarschijnlijk. Tenzij je These Obispo, dat die nu in een week, 10 dagen nog echt heel erg aan elkaar gaan werken.
Ja, Romario en Boscalli gaat ook nog even duren, want die waren nog niet in teamtraining zelfs. Dus nee. Ja, dat is nog minimaal 3-4 weken voordat die echt speeltijd kunnen gaan maken. Laat staan dat ze in zo'n wedstrijd tegen Monaco het verschil maken.
Dus misschien zal hij dan ook wel gewoon voor Obispo in
kiezen. Lijkt me wel verstandig.
Wat ik ook wel opvallend vind bij PSV. Wat, als je kijkt naar de spelers die ze vertrokken zijn, zoals Sahavi, Doan, Gutsen. Dat waren allemaal spelers die bij Schmid heel belangrijk waren in die tegenpres, in die ballen veroveren en daar vanuit kansen creëren. Als je nu kijkt, ja, Luc de Jong is een speler die zijn werk doet, maar heeft natuurlijk niet die explosiviteit en die actieradius die Sahavi heeft om daarin te helpen. Gutsen, dat is fantastisch, maar ja, ze hebben nu Til gehaald, die is er nog niet, maar goed, die moet dat dan gaan vervangen. Madueke speelde nu op rechts in plaats van Doan, zeg maar. Ja, Madueke aan de bal geweldig, maar die liet... Er kwam een tegengoal uit.
Dat ja, die liet die linksbek alleen maar, gaan. Lopen. Ja. Ik weet niet of dat...
Luc de Jong zei het in het interview zelfs. Ja, hij moet leren dat hij ook af en toe wat moet doen als de tegenstander de bal
heeft. Hij deed een soort van balletjes wachten. Nou, als we hem dan veroveren, dan sta
je... Als jij tegen Monaco gaat spelen en je hebt er twee voorin die denken van... Nou, het komt wel. Ja, dat gaat
dat heel een beetje... hoe zeg je dat nou? Flegmatiek, maar ik bedoel, nonchalant was hij, afgelopen zaterdag. Leo, je hebt een rijke carrière voor je, maar vooral achter de rug.
Dank je wel.
Dus jij bent wel eens in Kukariki geweest.
Wat zei je?
Dus jij bent wel eens in Kukariki geweest?
Ja.
Nee, daar ben je niet geweest. Nee. Weet je wat dat is?
Nee.
Servië, toch?
Ja. Weet je ook...
AZ of Twente wordt dat waarschijnlijk. Ja, of Luxemburg. Of? Toch? Racing Luxemburg, wat was het?
Nee.
Differdange.
Luxemburg.
Nee.
Ik heb het
ook. Doedelange?
Nee.
Hier, uit Luxemburg? Ik moet even spieken. Union Luxemburg.
Racing FC Union of Kukariki uit Servië.
Dat wordt Twente.
Dat wordt Twente.
Ja. Ik kan me nog herinneren dat FC Utrecht door een Luxemburgse club werd uitgeschakeld.
Differdange.
Ja. Oh, en die jongens die zaten en de spelers van Utrecht gingen na afloop allemaal in een pak naar hun auto's van de zaak. En die jongens van Luxemburg die zaten met een kratje bier voor de bus in korte broek het feestje te vieren dat ze door waren. Dus, ik wil maar zeggen...
We mogen ze niet onderschatten. Maar goed, dat wilde ik even... Maar daar gaan we later in verdiepen.
En AZ Dundee United, hè?
Ja, maar eerst winnen van?
Ja, van, hoe heet ze, die Bosniërs.
Ja, die Bosniërs.
Dundee United.
Tukla City.
Daar, nieuwe eerste keeper, hè, AZ?
Hobi Verhulst.
Ja.
Verbaas je dat? Jij kent Hobi een beetje...
Ja, ik ken Hobi. Die is... moet ook maar nog laten zien of hij het op eredivisieniveau aan kan. Maar heeft wel aardig wat ervaring. Ja, die Vindal Jansen, dat...
Ik werd er zo zenuwachtig.
Ja, iedereen. Ik denk Pascal Jansen ook. Ja. En werd natuurlijk al wel een paar keer aangekondigd. Het is echt voor de toekomst. En hij moet nog verbeteren. Hij had ook echt wel goede dingen, hoor. Maar ja, dat was elke wedstrijd weer een paar keer dat je dacht... Oh jee. En nu heeft Pascal Jansen toch gezegd... Ja, dan kies ik toch voor Hobi, die misschien iets wat rustiger, betrouwbaarder is.
Dus het is wel bij al die eredivisieclubs dat ze qua keepers... De punt dempen als het kalf verdronken is vorig seizoen. Hè? Groningen, AZ, PSV. Ja, allemaal wakker geworden van laten we toch maar goede neerzetten.
Waar een club in heeft geïnvesteerd. Dat je dan vertrouwen houdt. En misschien op trainen zie je ook wel goede dingen van zo'n keeper. Ik vond niet raar dat hij hem wel vertrouwen bleef geven. Maar ja, op een gegeven
moment als je hem eenmaal gehaald hebt, dan begrijp ik dat ook wel. Ja, dat je hem niet meteen in de prullenbak gooit.
Nee. Dus, ik wil even naar Ajax, want het was een aardig weekendje. Financieel. Ja. Het is nog niet allemaal officieel rond. Ja. Kelvin Bessie, Brian Brobby en Conceição.
Kelvin Bessie gaat 26 miljoen kosten, hebben we begrepen. Staat hier.
Ja, 22 miljoen.
Dat zijn de bedragen. Een beetje.
Dat zijn de bedragen die je hoort.
Maar een linksbenige centrale verdediger is dan natuurlijk wel heel weinig. Hè? Kan dat wel goed gaan?
Maar Ajax heeft in totaal binnen 126 miljoen en nog wat. En uitgegeven 89 miljoen. Als alles rond is wat...
Het zijn krankzinnige bedragen. Of is het eigenlijk niet zo krankzinnig meer?
Nou ja, dus je houdt 40 miljoen over en je hebt je selectie versterkt.
Ja, maar het zijn wel grote bedragen. Dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen.
Ja.
Of is het normaal? Moeten we eraan wennen dat je 22 miljoen betaalt voor een verdediger?
Nou ja, ik kan me herinneren dat bij deze discussie...
Ja, moeten we wel aan wennen, ja.
We hebben 2-3 jaar geleden deze discussie wel eens gehad. Ja. Het had over Ajax 60 miljoen geïnvesteerd. Maar toen hadden ze Frenkie de Jong en De Ligt in hetzelfde seizoen verkocht voor al meer dan 150 miljoen. Ja, toen zei ik ook van, het is dus eigenlijk 90 miljoen gedesinvesteerd in de selectie. Want zo kijken ze in Engeland en in de grote competities naar wat gebeurt er op een transfermarkt? Wat is er extra uitgegeven? Wat komt er aan kwaliteit binnen? en wat gaat er aan kwaliteit weg? Nou, heeft Ajax natuurlijk de opleidingclub, dus de Kenneth Taylors en noem maar op. Die worden allemaal volgend jaar weer beter. Dus dat telt ook mee. Dus je hoeft niet iedere euro weer uit te geven. Dat zou ook niet kunnen. Alleen, ja, ik vind nu... ze hebben natuurlijk ook jongen... Masraoui... ben je gewoon kwijtgeraakt? Ga je zeggen van nou, we gaan met Rens proberen en we zien wel wat Schipstrand? Of zeg je van nou, dat we er nog wat achter hebben?
Nou, maar er zit wel, ik las dat in het AD vandaag en dat ga ik wel in mee. Er zit wel een bepaalde filosofie achter. Dat ze nu willen investeren om op dat niveau van de Champions League te blijven. Dat je daar zeker van bent dat je daarin in mee gaat doen. Want dat wordt, voor zover het dat al niet was, het wordt nog veel lucratiever dat Champions League toernooi. Ja. En als het mee zit, dan zit Nederland dadelijk met twee ploegen in dingen. Maar daar wil Ajax per se bij zijn. Dus dan kan je maar beter de vlucht vooruit nemen en nu investeren dan te laat repareren.
Ja.
Die filosofie begrijp ik al.
Ja. Ja. Hoe goed is die Bessie? Want jij hebt hem bekeken.
Nou, ik heb toevallig was ik bij de Europa League finale in Sevilla. Daar maakte hij in het begin van de wedstrijd een grote fout, die ook weer herstelde. Maar verder was hij wel een van de uitblinkers die wedstrijd. Hij had 21 balveroveringen. Hij is pas 22 jaar. Het leuke is, hij wordt door iedereen gezien als linker centrale verdediger. Maar hij is bij Leicester eigenlijk opgeleid als linksback. Hij heeft ook altijd in die Premier League onder 23 linksback gespeeld. In het begin bij Rangers ook. En eigenlijk Van Bronckhorst, die heeft toen hij heel veel wedstrijden met drie man achterop ging spelen in het centrum, heeft hij een linksback van hem gemaakt. Hij is ook 1,85 meter.
Linkscentrale bedoel
ik. Sorry, linkscentrale verdediger van hem gemaakt. En ook in veel wedstrijden aan het einde van het seizoen heeft hij gewoon in een systeem met vier verdedigers ook linkercentrale gespeeld. Ja. Maar betekent dus dat hij allebei kan. Hij heeft ook veel snelheid, hij heeft een goede voorzet. Zijn passing is goed, maar hij is ook heel sterk in de duels. Die cijfers zijn ook heel goed. En op zich vind ik het ook wel grappig als je kijkt. Martinez is nu weg. Die was misschien niet zo groot, maar wel natuurlijk een jongen die in de duels heel onbezettelijk was. Timba is meer de voetballer. Blind is meer de voetballer. Dus dit past wel.
Ja.
En
je bedoelt dat hij
echt als linksback ook zo in kunt zetten.
Je bedoelt dat hij geen voetballer is? Bedoel je dat?
Nou, hij is aan de bal. Hij is voetballend ook zeker goed. Maar ik denk niet zo goed als Martinez of Blind bijvoorbeeld. Maar hij is wel iemand die naast Timber een aanvulling is. En die eigenlijk brengt wat Timber misschien iets minder heeft. Ja. Dus kopkracht, lengte, fysiek, pure snelheid.
Maar,
nou, Timber is ook niet zo langzaam.
Nee, Timber is wel sneller dan Martinez, denk ik.
Dat is toch helemaal geen discussie.
Ja, ja. Maar zie jij Martinez, want daar hadden wij het even voor de uitzending over. Tegen Darwin Núñez en tegen Haaland.
Ja, hij had het daarin. Bij Benfica had hij het heel lastig met Darwin. Ja. Kijk, dat is wel... Nou ja, wij gingen toen meteen over op van welke speler heeft het hem eigenlijk uit de Eredivisie naar die Premier League gemaakt. Weet je, toen kwamen we...
Dat is een interessante, ja.
Kwamen we op Daily Blind kwam jij mee van, nou ja, die heeft bij United dan eigenlijk best wel goed gedaan.
Ja. Wijnaldum via Newcastle.
Maar dat is Wijnaldum echt ook, al... Hoe lang is dat al geleden? 10 jaar geleden? Nou ja,
Memphis
jaar geleden.
Memphis is eigenlijk mislukt.
Ja, maar noem allemaal op, Klaassen van der Beek, al die jongens die gegaan zijn. Dat is best wel dus dat zal voor hem ook een gigantische stap zijn.
Ja, en druk bij Ten Hag, hè? Want die haalt ze. Die haalt Martinez. Ik bedoel, Manchester United zal niet bij Malaysia uitgekomen zijn zonder Ten Hag, denk ik. En Martinez zonder Ten Hag.
Maar je ziet al Match of the
zijn,
Day.
Zijn handtekening staat eronder.
Je ziet al Match of the Day voor je. Als er één kopcall komt waarbij Martinez een duel verliest, dan zie je die Engelse analisten alweer van... Ja, in Nederland kan dat met zo'n kleine verdediger, maar in de Premier League is onmogelijk.
Ja,
dat zie je nou maar weer. Weet
ze verdedigen...
Dan gaat hij nog verder omhoog.
Ja.
Dat zal daar misschien wat vaker blootgesteld worden... Met name zijn lengte, misschien zijn fysiek.
Maar wat voor mechanismen zijn dat dan? Hè? Dat je dan, want wat wordt uiteindelijk 67 miljoen?
Als er de bonus in worden gekopt, dan
Weet je, dan wordt er iets in gang gezet en dan wordt er blijkbaar ontstaat een soort tunnelvisie dan van, nou, de trainer zegt hij is zo goed en dus.
En zijn manier van spelen had dan Ten Hag dus zeg maar.
Nee, maar het is geen kleine jongen, hè, Martinez. Ik vind het een uitstekende voetballer.
Geweldig, fantastisch,
supergoed speler.
Maar het is een raar soort mechanisme dat er zoveel geld voor. Waar we het al eerder over hadden.
Dat hebben Huntelaar en Amsterdam dan toch goed gedaan.
Uitstekend.
In hun uitstekend. Relatief onervarenheid bij een zo'n grote club. Maar,
uitstekend gedaan.
Ja. Fantastische transfer.
Ja, en ook gewoon inderdaad in het begin zeggen, hij mag absoluut niet weg. Punt. Zo moet je daarmee beginnen. Ja. Als je zegt van, nou, we kunnen wel praten.
Want dat was bij Haller.
Oké, dan gaat hij niet mee op trainingskamp.
Dan
gaat de prijs natuurlijk al... Nee, geen sprake van dat hij weggaat. En dan, als de prijs echt hoog wordt, dan echt gaan praten. Ja, dat doen ze goed.
Ja. Nou, er zal kapitaal op het veld staan bij Ajax. Bij Feyenoord is dat nog maar de vraag. Maar nieuwe spits volgens Transfermarkt. Of 1908.nl moeten we dan tegenwoordig zeggen, geloof ik. Santiago Jiménez, want het is met de G. International van Mexico, 7 interlands. Cruz Azul, En nou ja, Feyenoord is concreet in de markt aan het komen, zegt hij.
Hebben ze hem op video bekeken? Hij kan ook penalties nemen en zo?
Dat hoop ik. Vrijwel de gehele organisatie overtuigd geraakt van zijn voetballende kwaliteiten met de daarbij behorende goals.
Oh jee.
Dus de hele organisatie.
En die Poolse middenvelder?
Ja, daar is Chris ingedoken.
Szymanski.
Ja, Szymanski. Dat is een naam die al een tijdje rondzinkt. Is een speler van Dynamo Moskou. Die mag dus weg. Is daar tussentijds verlengd. Heeft afgelopen seizoen uit mijn hoofd 6 doelpunten en 7 assists verzorgd. Ik heb wel beelden van hem bekeken. Is echt een voetballende middenvelder. Geweldige linkerpoot, geweldig schot. Heel veel goals zijn ook schoten uit de tweede lijn. Neem niet de penalties. Dus die goals zijn ook allemaal echt veldgoals.
Ja, geen denk goede penalty dus.
Waar zie jij dat dan allemaal, Chris? Want jij lepelt het ene naar het andere.
Christian Wisecout Willaert.
Gewoon een abonnementje op Wisecout.
Ah, zo.
En je weet dingen die anderen niet
weten.
Je kan belazerd worden.
Maar dat is meer voor de kenners en de volgers.
Ah, zo. Nee, dat ben ik
en voor de intellectuelen.
Ah, ja.
Maar dit is onze hoofdscout. Wist je dat nog niet?
Ja, ik hoor het.
Ja.
Wisecout, hoofdscout.
Wisecout, hoofdscout. Hij doet het allemaal. Maar dat zou wel voor Feyenoord dus echt een goede versterking zijn.
Ja, hij neemt ook alle corners bij die namen Moskou. Echt een jongen waar ze wat aan hebben. Het is ook een jongen die, hij kan heel goed voetballen, maar hij verdedigt ook mee, hij werkt hard. Is hij een pressingspeler à la Til? Nee, dat niet.
Heb je die Gimenez al gewijscout of niet? Heb je die Gimenez al gewijscout?
Nee, nog niet.
Er stond een leuk stuk op VI over deze jongen. Ja. Over Tony Bruin Slot en de andere scout van Feyenoord. Ja, zijn naam ben ik eens meer van.
Daar ben ik ook even
die hem dus 4 jaar geleden al...
Michel Breukers was
er. Bij Legia Warschau al zagen.
Hij is ook international van Polen.
Ja.
Dus hij,
was hij niet die speler die Davy Klaassen zo eruit liep?
Dat zou zo Nederland, kunnen. Polen. Staat me wel bij dat zijn naam was.
Maar ik dacht dat Szymanski was, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Ja. Vind jij het knap, Kees, hoe rustig Arne Slot blijft?
Ja, maar dat kennen we inmiddels van Arne Slot, toch? Ja, en hij weet ook wel dat ze...
Ik blijf het zo knap vinden eigenlijk.
Ja, maar moet hij dan gaan schreeuwen?
Hij weet ook dat ze achter de schermen bezig zijn. Zoals je nu ook merkt, komen er vandaag weer 2 spelers naar boven. Dus die weten ook dat ze bezig zijn. En, hij zei het heel erg goed gisteren. Of bij jullie, was het eergisteren? Yep.
Ja, bij ons, ja.
Ja, dat hij natuurlijk wil zo snel mogelijk spelers, maar ook weer niet te snel. Jouw vraag was daarentegen ook hartstikke goed. Dat je juist in die voorbereiding, heb je de tijd om dat elftal te smeden. Dus je wil zo snel mogelijk die ploeg samen, maar... Ja, dat is nou eenmaal... weet je, het lijkt ook wel... Die ploegen beginnen ook al vroeger aan het seizoen. Jij zat midden juni, 20 juni zat je bij Twente in de voorbereiding.
Dat was heftig hoor.
Dus die ploegen beginnen ook al vroeger. En die transfermarkt sluit 31 augustus. Ja, je hebt je ploeg niet meer compleet begin juli. Dat gaat niet meer.
Als je dat wel wil, betaal je te veel. Want je weet dat in augustus nog... kijk naar Feyenoord vorig seizoen. Reece Nelson, Dessers, Arsnes. Die kwamen in augustus pas.
Ja, maar al die ploegen, Feyenoord ook, die zijn niet meer eerste rij. Die moeten wachten tot wat er vrij komt. En dan nog al die clubs daaronder, Twente, noem ze allemaal op. De degradanten. Ja,
even mijn grootste
zeg je naar mij te wijzen met de degradanten?
Nee.
Ik heb net al gezegd dat de carrière achter je ligt. Sorry Leo, dit is geen...
De ene tik naar de andere.
Ik begon nog met Ab Kaashoek, ik begon er nog zo positief.
Enfin, Helmond Sport.
En Telstra maakt zich geen zorgen.
Ja.
Telstra maakt zich geen zorgen.
Oh, goed.
Belangrijk.
Nou, dan kunnen we door.
Want dat
is mijn grootste ergernis. Laat die transferperiode op 1 augustus eindigen.
Nee joh, waarom?
Ja, maar dat zou toch zo fijn zijn, man. Dat je al het gezeik niet hebt.
Nee, ik vind het wel leuk dat er tot het laatste moment nog dingetjes...
dat kan ook op 1 augustus.
Oh ja, dat kan ook op 1 augustus.
Ja, maar het geeft...
Ja, het loopt wel krom met
Een paniekerige directeur in Engeland is ook nog wel leuk op 25 augustus. Die 3 keer heeft verloren en dan...
Ja, maar dan zit je al zover in het seizoen. Dat blijft gewoon krom. Maar daar gaan we nooit uitkomen.
Nee. Helmond Sport, die gaan er wel uitkomen. Die dachten, de keukenkampioen-divisie raakt voller en voller. Dit is het jaar dat we gaan investeren.
Dit liep natuurlijk al wel langer. Ook dat ze bezig zijn met met dat nieuwe stadion. En,
KV Mechelen, samenvereniging.
KV Mechelen met een heel project eromheen. Ook, dus ja, maar dat ze dan precies dit seizoen uiteindelijk komen ze met een investering van 1 miljoen, geloof ik, in het spelersbudget. Ja, en dan heb je met zoveel goede clubs te maken in de eerste divisie.
En dat gaat helemaal op aan Beugelsdijk, hebben we begrepen.
Dat wil je te zien wel, ja.
Die komt niet voor niks.
Die liep fluitend door Helmond.
Ja, er is nog 7 ton over, ja. Ja. Nee, die gaat daar veel verdienen.
Ze hebben goede spelers gehaald voor de eerste divisie. Hè? Ja? Liefdink, die een beetje op een zijspoor was geraakt bij Graafschap. Die Breedijk is een goede centrale verdediger voor de eerste divisie. Ja. Van Vlerken, betrouwbaar voor de eerste divisie.
Kaars.
Prima. Kaars, die gaat zijn goaltjes maken. Ja. Dus die hebben echt wel leuke spelers gehad. En dan misschien van Mechelen dat ze nog 1-2 jongens huren. Dus,
zou het wat zijn als Heracles en Pek die vol voor gaan en dat Helmond...
Ja, het wordt wel triest.
En weer 2.
Het wordt wel triest, want Helmond eindigt de 20e en Telstra 19e. Dus
Ja. Je hebt het nu al twee keer genoemd.
Dan zijn er niet meer zoveel onder je.
Nee. Dan is het gauw klaar.
Dan is het gauw klaar. Nee,
maar we maken ons geen zorgen.
Nee?
Nee, wordt
toch nog niet.
Wordt gewoon weer leuk.
Gaan de vrouwen het redden tegen Frankrijk? Want volgende week maandag zitten we hier weer. Praten we dan over de uitschakeling of over de halve finale?
Als die trainer een beetje meer durf toont en er wat jong spul in gooit, dan kan het nog wel een leuk potje worden.
Ik ben een liefhebber van die trainer. Want toen hij kwam, zei iedereen, ja, zesde keus, dat is niks. Hij heeft gezegd, ik ga veel jonge spelers selecteren om die te laten wennen. Nou, zie je nu hoeveel we eraan hebben. En inderdaad, ze mogen nou wel een keer in de basis, want ze hebben zich bewezen. Hij is toch tegen die oude garde ingegaan. Hij heeft gezegd, we gaan niet alleen maar tiki-taka, balbezit, opbouw. We gaan ook pressing, we gaan ook duels winnen. Daar hebben ze Zweden tweede helft mee gelijk gemaakt. Ik vind het
Chris,
toppig.
Het is tijd.
Mooi. Schitterende laatste woorden. Heren, bedankt.
Weisscout.
Chris Weisscout-Willaar. Doeg.
Alleen voor de kennis.